Antwoord. En als u en we werken eraan. Dat is de korte samenvatting. En voor de rest wil ik u graag verwijzen naar volgende week.
Vorige week.
Vorige week. Vorige week. Het tweede is D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraagje over de vrije dagen die eraan gaan komen voor de scholen. We hebben natuurlijk de paasdagen en
Excuus.
binnenkort.
Ik
Oh.
moet u even onderbreken, want ik hoor net van de Griffie dat het geluid niet uitgezonden wordt. Dus we moeten heel even verifiëren. Het is een beetje het Songfestival, hè? U moet nog even uw stemmen wachten. Laten we het spannend houden. We hebben wel geluid, dus mevrouw Knikker, gaat uw gang. Namens D66.
Ja, dank u voorzitter. Onze vraag gaat over de opvang op scholen tijdens Pasen en de meivakantie, die natuurlijk ook eraan zit te komen. We weten natuurlijk dat we in Haarlemmermeer ook een aantal kinderen opvangen van ouders uit vitale beroepen of waar het om kwetsbare gezinnen gaat. Nu hebben verschillende schoolbesturen in het land al aangegeven dat zij vanwege de vrije dagen hun leerkrachten ook vrijgeven. En dat die kinderen dus niet opgevangen kunnen worden tijdens deze dagen. Minister Slob heeft aangegeven dat de gemeenten hier regie moeten voeren met de kinderopvang en de scholen. Onze vraag is dan ook aan het college: weet het college hoe de schoolbesturen er in Haarlemmermeer mee omgaan? En hoe zit het met de opvang op deze vrijdagen de komende periode? Dank u wel.
Dank u wel. Namens het college geef ik mevrouw Steffens het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ik geloof dat het altijd even duurt voordat u mij verstaat. Ik hoop dat u me verstaat, mevrouw Knikker.
En ik zie u ook. Ja.
Mooi. Fijn dat u die vraag stelt, want ik ben ook blij om er een antwoord op te kunnen geven. Het is op dit moment zo dat op de basisscholen in Haarlemmermeer zo ongeveer 200 leerlingen worden opgevangen. Dat is een combinatie van kinderen van ouders in vitale beroepen en kwetsbare kinderen. En in de scholen wordt de opvang zoveel mogelijk gecombineerd met de kinderopvang. En daarvan maakt men ook over en weer gebruik van elkaars kennis en expertise. Dus daar gaat een hele goede samenwerking, die er al is, wordt eigenlijk verbeterd op dit moment. Morgen, want daar vroeg u ook naar, de komende dagen, Goede Vrijdag, worden er zeker 40 kinderen opgevangen. En voor Pasen zijn er helemaal geen aanvragen binnengekomen. Dus dan zal er ook geen opvang zijn, maar dan is die vraag er ook niet vanuit de ouders. Dus dan is het ook niet nodig. Voor de meivakantie wordt er op dit moment geïnventariseerd bij de specifieke doelgroepen, dus de vitale beroepen en de kwetsbare kinderen, hoe groot die behoefte is. Maar de verwachting op dit moment is dat zo'n 40 tot 50 kinderen zullen zijn waar opvang voor georganiseerd moet worden. Die wordt georganiseerd door de kinderopvang. En als het nodig is, zal de kinderopvang ook onderwijzend personeel inzetten. En die bereidheid is er ook binnen het basisonderwijs om te zorgen dat er echt noodopvang is voor de groep kinderen waar u het over heeft. Wat ik er wel bij wil zeggen is dat er een kanttekening bij is. Want als de kinderopvang weer open mag na 28 april, en dat kan natuurlijk een keuze zijn die het kabinet maakt, dan betekent dat we ons moeten afvragen of er dan ook voldoende personeel is om ook de kinderen uit de reguliere opvang en de noodopvang een plekje te geven. Wat ik er nog graag bij zou willen zeggen, want daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op om dat tegen u te kunnen zeggen. En met name ook vorige week zijn er meerdere vragen gesteld door meerdere fracties over kinderen en opvang. En dat is dat we inmiddels alle kinderen in beeld hebben. Kinderen die extra zorg nodig hebben of voor wie thuis niet helemaal veilig is. Dat we bij sommige kinderen en gezinnen het wat langer heeft geduurd. Maar dat we met alle ouders of kinderen of beide contact hebben gehad. En dat vind ik echt een prachtige prestatie. Zowel van het onderwijzend personeel als van de mensen van de kinderopvang. Maar ook de mensen die daaromheen functioneren om voor kinderen te zorgen. Zoals ook natuurlijk onze eigen leerplichtambtenaren. Ik wil u ook meegeven dat er op dit moment voor zeven leerlingen extra inzet wordt gepleegd. Dat geldt ook voor, dus inclusief de leerlingen op het VO en het MBO. Dat is een laag aantal, maar dat betekent dat we heel goed kunnen zorgen voor de kinderen in onze gemeente waar die zorg hard voor nodig is.
Dank u wel. Dan ga ik naar de ChristenUnie SGP.
Goedenavond, Koos de Vries, ChristenUnie SGP. Eigenlijk een beetje een algemene vraag over de situatie rond Schiphol. Kunt u daar iets meer over vertellen hoe het rond de coronabeveiligingsmaatregelen nu gesteld is en of daar bepaalde ontwikkelingen in zijn?
Ja, het is zo dat de minister samen met de RIVM en Schiphol daar naar kijkt. Dus dat is een verantwoordelijkheid voor de minister. Maar het is wel zo dat op dit moment de vluchten die binnenkomen, dat zijn vrijwel allemaal met Nederlanders uit landen die terugkomen, die naar Nederland worden gebracht. Vaak kan je alleen maar mee als je een verklaring hebt fit to fly. En hier word je in ieder geval opgevangen en krijg je een bericht mee dat je je moet houden aan een quarantaine van 2 weken. En dan heb ik gevraagd, dat is een vrijwillige quarantaine. Hoe gaat dat? En dan blijkt dat iedereen zich heel graag daaraan wil verbinden, omdat ze ontzettend blij zijn dat ze naar Nederland hebben kunnen komen. Dus dat gaat heel goed. De ontwikkelingen zijn nu dat er gekeken wordt vanuit het kabinet hoe de toekomstige vluchten, die weer op gang gaan komen, hoe die gecontroleerd gaan worden, zodat we zeker weten dat mensen die aan boord gaan en mensen die van het boord uitstappen, dat we daarvan weten dat ze geen corona hebben. Dus daar komen maatregelen, die zijn ze aan het ontwikkelen. Vooruitlopend op het moment dat er weer gevlogen kan gaan worden. Want er zijn vrij veel vluchten op dit moment die zijn geannuleerd. Ja? Dan ga ik naar de PvdA. PvdA, bent u binnen? Ik hoor het niet.
Voorzitter, mevrouw, ik ben even de achternaam van de Kerkhof, geeft aan dat ook haar verbinding er in en uitschiet, zoals bij veel meer mensen is. Dus misschien mag ze op een later tijdstip haar vraag stellen.
Ik laat haar kaartje even liggen, dan zal ik ze nu en dan vragen of ze aan boord is. Dan ga ik naar Forza.
Ja, voorzitter, hoort u mij?
Jazeker.
Nou, dat is aardig van u. Paul Meijer, voorzitter, halen we meer. Forza, goedenavond allemaal. Die vragen die vorige week hadden we al klaarstaan, maar ik ga hem nu stellen. Voorzitter, een groot aantal van onze inwoners houdt zich keurig aan de richtlijnen van de noodverordening, zoals het houden van bijvoorbeeld 1,5 meter afstand van elkaar. Helaas zien we op de dag van vandaag nog steeds voornamelijk groepen jongeren die laks hebben aan deze waarschuwing. Deze groepen zouden, als er een forse licht, harder moeten worden aangepakt. Dus niet steeds maar waarschuwen, maar ook gewoon direct beboeten. Is de burgemeester het met forse eens? En bent u bereid om bijvoorbeeld deze jongeren niet meer te waarschuwen, maar direct een boete uit te gaan schrijven? Dan heb ik nog een vraag, voorzitter. Kunt u aangeven hoeveel waarschuwingen en of boetes er de afgelopen weken zijn uitgegeven? Hoeveel handhavers zijn er ingezet om de maatregelen in winkels en op straat te controleren? Tot zover, voorzitter.
Laat ik beginnen te zeggen dat het zo is dat we verplicht zijn, zeker bij jongeren, om een keer te waarschuwen. Dus dat hebben we gedaan afgelopen periode. En daarna wordt er beboet. Het aantal boetes valt inderdaad mee, omdat over het algemeen de meeste jongeren niet de intentie hebben, niet willens en wetens elkaar opzoeken. Maar er zijn wel groepen die dat wel degelijk doen. We zijn allemaal jong geweest. De een is iets langer dan de andere. Bij mij is het een heel tijd geleden. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik het toen heel prettig vond om dingen die heel spannend waren als je het niet mocht doen. En die groep, die jongeren zijn er ook. En die groep, daarvan hebben we afgesproken dat wij, we hebben net een beleidsteam gehad vanuit de veiligheidsregio. En we hebben afgesproken dat we vanaf nu af aan echt strenger gaan beboeten. En er komt morgen ook een bericht daarover in de krant, naar de pers, dat wij strenger zullen optreden, omdat wij onderhand wel weten, denken te weten dat iedereen de boodschap kent, houd afstand en ken de regels. Dus wat dat betreft komt dat tegemoet aan uw vraag. Het aantal mensen wat handhaaft, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet met terugwerkende kracht weet. Maar ik weet wel dat er bijvoorbeeld met Pasen 14 handhavers rondlopen en een heel veel politieagenten. Dus we zitten op volle kracht als het gaat over de komende dagen. Dan ga ik naar Gezond Haarlemmermeer.
Burgemeester, ik ben weer in beeld.
Dan ga ik eerst even naar de PvdA. Welkom. Gaat u gang, mevrouw Kerkhof.
Ja, het wisselt een beetje met de verbinding. Wij hebben een vraag over afval. We hebben geconstateerd dat er nu door het thuiswerken veel meer afval komt. Ook dat mensen hun huizen aan het opruimen zijn. En dat zie je terug bij de afvalparkjes, zeg maar. Want er wordt ook van alles, die zijn eerder vol en er wordt ook van alles naast gezet. En de vraag is eigenlijk aan ons, van ons is, van, kan meer landen deze stroom nog wel aan? Want we nemen aan dat nu met meer afval, dat er ook wel zieken zullen zijn. En hoe gaat dat met hun met afval?
Dank u wel. Namens het college ga ik naar mevrouw CD.
Ja, mevrouw van de Kerkhof, dank u wel voor uw vraag. En ook dat u begrijpt dat het best ingewikkeld is voor meer landen. Het is inderdaad een enorme uitdaging voor de meer landen om de toegenomen hoeveelheid afval aan te kunnen. Ook de Meerlanden heeft net als andere organisaties te kampen met uitval. Er zijn ook daar zieke mensen die thuis moeten blijven. Het grotere aanbod van het huisvat maakt dat personeel en materieel nu maximaal ingezet moet worden om het afval kunnen inzamelen. Wat ik u wel kan zeggen is dat tijdens het Pasen, in het paasweekend wordt er extra inzet gepleegd. Met name de tweede paasdag wordt zoveel mogelijk gewerkt alsof het een normale werkdag is. Dus dat is al heel bijzonder. En wordt er zoveel mogelijk geleegd. Dan de communicatie, want dat is natuurlijk ook wel van belang dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Via de informeer, maar ook social media. U zit ook op social media, neem ik aan, Twitter en zo. En dan kun je het ook regelmatig zien wat Meerlanden vertelt aan de mensen. Doen we een appel op bewoners om geen afval bij de volle containers te plaatsen. Wat u al zag, hè, die bergjes rondom de containers is natuurlijk afschuwelijk. Het maakt het legen van die containers extra ingewikkeld, zodat er minder ingezameld kan worden. En het legt ook een grote druk op het personeel en op het materieel om dat bijgeplaatste vuil steeds op te ruimen. En tegelijkertijd kunnen we ook wel constateren dat mensen die daar komen of die daar in de omgeving wonen, dat dat niet bepaald een prettig gezicht is om daar tegenaan te kijken. Zowel de gemeente als de Meerlanden gaan inzetten op nog meer communicatie hierover. Onze, hè, wat ik net al zei, informeer, onze website, social media, ook de Meerlanden doet dat via de website. De persberichten bijvoorbeeld, gisteren is er een persbericht uitgegaan van Meerlanden en ook de social media die Meerlanden gebruikt. En we zoeken echt alle inwoners om hun spullen niet naast de container te zetten of naar de milieustraat te brengen, tenzij het echt niet anders kan. Maar dan is het toch echt wel zo dat er bij de milieustraten echt een langere wachttijd is. Dus het verzoek is, als dat mogelijk is, om het vuil of de spullen die je hebt opgeruimd, om die zo lang mogelijk thuis te houden. Of het nou in de garage is of in het fietsenhok of op zolder. Maar even wachten en proberen het toch wat uit te zingen en te vertragen, zodat de Meerlanden zeg maar, het extra werk beter aan kan.
Dank u wel. Dan ga ik nu naar Gezond Haarlemmermeer.
Ja, goedenavond. Casper Sulman, Gezond Haarlemmermeer.
Meneer Sulman, goedenavond.
Goedenavond. Ja, burgemeester, u had het al even over handhaving. We hebben daar nog wel even een specifieke vraag over. Afgelopen weekend namelijk zijn er veel klachten binnengekomen van grote groepen wielrenners en motorrijders die zich niet aan de 1,5 meter maatregel hielden. Onder andere op de zeeweg richting het strand, waar alle automobilisten wel werden tegengehouden. Maar de motorrijders en wielrenners niet. Nu is onze Ringdijk ook een geliefde plek om te fietsen of motor te rijden. Gaat de burgemeester tegen deze groepen fietsers en motorrijders optreden op bijvoorbeeld deze Ringdijk, als blijkt dat ook zij zich niet aan de regels houden?
De afspraak is dat wij een oproep doen aan motorrijders en grote groepen wielrenners, want dat zijn vaak de geconcentreerde groepen, om zich hiervan te onthouden. Als nu blijkt in het weekend, hebben we net afgesproken, dat dat niet lukt, dan heb ik de mogelijkheid om wegvlakken te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Maar dat is wel heel lastig. En ik kan niet heel specifiek zeggen, motoren zijn niet welkom, dus dan zou het alleen voor fietsers en voetgangers zijn. Dus we kijken, de politie zit erop, de handhavers zitten erop. We kijken samen hoe het gaat. En we evalueren gedurende paasweekend continu of het leidt tot zaken die we absoluut niet willen. En dan zal ik ingrijpen en dan zal ik daarvoor de maatregelen treffen die daarvoor nodig zijn. Ik ga naar de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Hier Bernel van Straten van de Haarlemmermeerse VVD. Ik heb een vraag over de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers. Daar heb ik vorige week een vraag over gesteld. Wij moeten die als gemeente uitvoeren, die ondersteuningsmaatregelen. Wij verwachten dat daar veel ondernemers gebruik van zullen maken. We verwachten dus ook een groot aantal aanvragen. Vorige week heb ik gevraagd, nou, hoe gaat u daar nou mee om? Hè? Want het kan zijn dat als mensen op die stapel belanden, dat tegen de tijd dat het in behandeling wordt genomen, dat het misschien te laat is voor de desbetreffende ondernemer. Toen kreeg ik als antwoord dat er ook gekeken wordt naar de urgentie van de ondernemer. En dan las ik van de week in de informeer dat er die aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dus ik zou graag willen weten, wat is het nou? En welke wijze hanteert het college? En daarnaast wil ik dan ook graag weten hoeveel aanvragen zijn inmiddels binnengekomen. En kan het college ook al vertellen hoeveel aanvragen er verwerkt zijn?
Dank u wel. Ga ik voor de beantwoording daarvan namens het college naar de heer Rip, wethouder Rip.
Ja, dank u wel. Bedankt voor deze vraag. Ik moet alleen melden dat de camera van mij het niet doet. Misschien dat hij in de loop der tijd wel binnenkomt. Maar helaas, ik moet er alles aan om beeld te krijgen. Dat heb ik niet. Dus u zult het met mijn stem moeten doen. Ik ga proberen om dat op een chronologische volgorde om dat uit te leggen. Uiteindelijk, tot nu toe hebben we een aantal aanvragen op dit moment van 3000. En dan moet u je voorstellen, vanaf 17 maart toen het kabinet die noodmaatregelen bekend maakte, tot aan nu heeft er een periode gezeten waarbij de voorwaarden nog niet duidelijk waren. Die kwamen pas eind maart, werden die pas zichtbaar. In die tussentijd hebben wij gezegd met elkaar, college, nou, dat is best een lange periode. Laten we het voorschotprincipe, laten we dat dan in ieder geval gaan uitvoeren. En op dat moment waren er 2800 aanvragen. We hebben dat uiteraard bij binnenkomst op volgorde hebben we dat natuurlijk behandeld. De eerste die binnenkomt moet het langste wachten in principe. Dus daar gingen we wel door. Maar uiteraard in de communicatie met ondernemers. Heel snel duidelijk dat degenen die urgentie hadden en echt op dat moment geld nodig hadden, die kregen dus een voorrangspositie. Dus het is en-en. Dus ik hoop dat ik daarmee iets meer richting heb gegeven. Op dit moment loopt het uitstekend. We hebben uiteindelijk van ongeveer 700 voorschotten inmiddels verwerkt. Daarvan zijn er ongeveer, en dat is een dag of drie geleden heb ik die getallen gekregen, er zijn er 9 die echt in hun voorrangspositie terecht zijn gekomen omdat het echt broodnood is. Dus ja, we gaan een volgorde van binnenkomst. Daar proberen we het, maar als er tussentijds toch de urgentie hoog is, dan gaat die even voor. Zo proberen we dat te managen.
Mag ik daar...
Oh. Ja, ik zet hem even uit.
Oké, mag ik daar een vervolgvraag op stellen? Moeten ondernemers dan bij u aangeven dat er een hoge mate van urgentie is? Of hoe bepaalt u dat?
Nee, uiteindelijk is de ondernemer natuurlijk degene die dat signaal af moet geven. Maar u moet zich voorstellen, voordat we live konden en de voorwaarden bekend waren, toen hadden we al heel veel aanvragen binnen. Maar die aanvragen die kwamen vanuit allerlei hoeken, kwamen ze binnen. Het was vaak beperkt tot een naam en een e-mailadres. En op het moment dat wij natuurlijk de voorschotprincipe gingen hanteren, moesten we contact opzoeken met die ondernemers. Want uiteindelijk hadden we daarvoor wat meer informatie nodig. Zoals een rekeningnummer. Want daar moesten we natuurlijk het geld op storten. Dus in die communicatie werd natuurlijk duidelijk dat het bij de ene ondernemer wat minder urgent was dan bij de andere. En zo is dat een beetje op natuurlijke manier tot stand gekomen. En zo wordt dat een beetje bepaald. En dat geldt natuurlijk voor degene. Oh, dat geldt natuurlijk voor de groep die eigenlijk zich had aangemeld zonder dat we nog bezig waren om het allemaal in te richten. Degene die na 6 april zich hebben gemeld, die proberen we in een normale procedure mee te nemen. En daar is het uit en thuis, inclusief uitbetalen, hebben we daar een termijn van 4 weken voor. Maar als ook dan een ondernemer zegt, ja, maar die 4 weken duurt te lang, dan krijgt hij ook in dat proces een voorrangspositie.
Dank u wel. Dan ga ik naar de SRH.
Meneer Beuzenberg. Ja, dank u voorzitter. Hier Rinus Beuzenberg van Sociaal Rechts Haarlemmermeer. Aanvullend op de vraag van mevrouw Verstraeten van de VVD. Ik had vorige week ook al die vraag gesteld met oog op het bedrag. Het was een eenmalig bedrag van 4000 euro. En mijn vraag was om of dat eenmalig was of dat dat meerdere malen voor zou komen. Nou, toen kreeg ik te horen dat het maar eenmalig was. En ik heb contact gehad met de heer Paul Meijer van Forza. En wij vragen deze vragen eigenlijk van Sociaal Rechts en Forza. En dat gaat om het volgende. Nu heb ik ook afgelopen dinsdag heb ik het debat gezien. En ook daar kwam de vraag naar boven. Of er eventueel vanuit de regering of vanuit de landelijke overheid ook nogmaals extra geld ter beschikking zou worden gesteld voor ondernemers die in de problemen kwamen. En toen kwam ik op het volgende. Wij zijn een rijke gemeente. En we weten dat er een aantal ondernemers het heel zwaar hebben. En die tekort hebben aan die eerste 4000 euro. Nou is mijn vraag, zowel aan het college als aan de collega politieke partijen. Zijn wij bereid om ervoor te zorgen dat wij ondernemers steunen die echt in de problemen komen. Want ja, het is natuurlijk heel triest voor die mensen. Dat stel dat het nog 2 of 3 maanden blijft bestaan, deze lockdown. Ja, dat Haarlemmermeerse ondernemers daardoor om zouden vallen. En dat zou ik toch wel niet op zijn plaats vinden. En ik denk ook dat Wij kunnen dat eventueel dat wel dragen. En dat we daar dan ook beschikbaar voor stellen als gemeente zijnde. Nog buiten de landelijke overheid om. Hoe staan jullie daar tegenover?
Ik ga in ieder geval naar het college. U zult op een ander moment erop moeten halen hoe de rest van de raad het is. Want daar zit deze vragenuur niet voor. Maar u heeft de vraag kunnen stellen, dus u wordt vast bediend van antwoorden. Ik ga in ieder geval namens het college naar de heer Nobel. Meneer Nobel, bent u aanwezig?
Zal ik anders starten?
Meneer Nobel? Meneer Rip, begint u maar.
Ja.
Voorzitter, meneer Nobel heeft Meneer Nobel heeft net aangegeven dat zijn geluid het niet doet. En nu blijkbaar doet alles het niet. Dus ik denk dat hij opnieuw aan het instarten is.
Okay, nou, dan ga ik proberen om antwoord te geven. Mag dat?
Ja, gaat uw gang.
Dank u. Meneer Buitenberg, dank voor de vraag. Ik zal beginnen op te zeggen dat de regeling...
Ja, meneer Nobel is er. Gaat uw gang. Sorry, meneer Rip.
Ik begon te zeggen met dank, meneer Buitenberg, voor deze vraag. Uiteraard, en ik denk dat de heer Rip daar al aan wilde beginnen, is het college bereid om de ondernemers direct te hulp te schieten. Dat is iets wat we ook direct hebben gedaan bovenop op de rijksmaatregelen die al getroffen zijn. Als u naar de website van de Rijksoverheid gaat of bijvoorbeeld van de Kamer van Koophandel, dan ziet u dat er diverse maatregelen getroffen zijn. En ook de afgelopen dagen zijn daar weer nieuwe maatregelen bijgekomen. Bijvoorbeeld de verruiming van kredieten, zodat ondernemers makkelijker financieel overeind kunnen blijven. Maar ook inderdaad de eenmalige aanvraag van de 4000 euro, de TOSO-regeling. En zo zijn er nog vele andere maatregelen. Wat wij hier lokaal doen, is natuurlijk uitstel van belastingbetaling. Maar uw vraag richt zich volgens mij ook specifiek op huurders die in de problemen komen, doordat ze de huur van een winkelpand bijvoorbeeld door moeten betalen. Op dit moment is het Rijk ook samen met VNO-NCW in gesprek om te kijken hoe ze dat probleem bijvoorbeeld kunnen gaan tackelen. Want als dat langer aanhoudt, dan is dat natuurlijk problematisch, met name voor winkeliers. Ik denk ook dat het goed is om winkeliers die huur moeten betalen of ondernemers die huur moeten betalen erop te wijzen wat hun rechten zijn. Want het is zo dat door de huidige crisis er natuurlijk een bijzondere omstandigheid is ontstaan, waardoor ondernemers veelal hun huur later kunnen betalen of bijvoorbeeld uitstel van betaling kunnen aanvragen. Maar ik denk dat het goed is dat de gemeente daar nog eens extra op wijst, bovenop alle maatregelen die er al getroffen worden. Volgens mij is de vraag onder uw vraag eigenlijk, hoe kunnen we ondernemers nu het beste helpen? En op dit moment denken we niet dat de ondernemers erbij gebaat zijn als we nog een extra bedrag op die 4000 euro uitkeren vanuit de gemeente. Maar dat we vooral ondernemers moeten helpen door zo snel mogelijk naar de juiste maatregelen toe te geleiden. En of dat nou de TOZO is of de 4000 euro. Dat doet er in die zin niet zoveel. Dat ligt natuurlijk aan welke ondernemer het betreft. Maar voor ondernemers moet het duidelijk zijn voor welke maatregel zij in aanmerking komen. En ik denk dat we er goed aan doen om ons daarbij vooral aan te sluiten bij datgene wat het Rijk doet. En de rijksmaatregelen die er al zijn ook zo goed mogelijk uit te voeren.
Dank u wel. Ga ik naar de hap.
Ik had er nog, voorzitter, maar ik had er wel een aanvullende vraag. En dat is
dat
ik heb,
net
ja, maar ik heb geen antwoord gekregen. Ik heb geen antwoord gekregen of de gemeente bereid is om eventueel ondernemers die heel erg in het nauw komen, dat we die dan even tijdelijk financieel ondersteunen, zodat ze niet failliet gaan. Daar gaat het mij om.
Meneer Nobel.
Ja, voorzitter, ik probeerde te zeggen dat de vraag onder de vraag eigenlijk volgens mij van de heer Beusberg is, hoe kunnen we ondernemers nu het beste helpen? Er zijn ontzettend veel maatregelen. Het laat natuurlijk niet onverlet dat wij blijven kijken naar waar zouden we ondernemers nog meer kunnen helpen. Maar op dit moment voel ik er weinig voor om nog een extra maatregel te treffen bovenop de al bestaande maatregelen. Ik denk dat het verstandig is om ondernemers gewoon zo snel mogelijk te wijzen op de maatregelen die er al zijn.
Oké, dank u wel. Ga ik naar HAP.
Dank u wel, voorzitter. Sofie van den Meeberg van HAP hier. Wij hebben verschillende vragen, maar ik begin even met een zorgvraag vanavond. Er zijn best wel wat inwoners van Haarlemmermeer die zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld zorgintensieve kinderen of jongvolwassenen. En die zijn aan het begin van deze coronacrisis voor de keuze gesteld. Ofwel je neemt je zorgintensieve kind volledig in huis, ofwel helemaal buiten huis. En wij vroegen ons af voor de mensen die hun kinderen in huis hebben genomen en dus eigenlijk 24 uur per dag belast zijn met de zorg, ofwel voor kinderen ofwel voor ouders, of daar ergens een vangnet voor is. Het is die kinderen zitten vaak niet voor niets in een instelling. Is er een mogelijkheid, als het even te veel wordt voor die ouders om de hele tijd te zorgen, is er een vangnet voor die mensen? Dank u wel.
Ik ga naar mevrouw Boy, denk ik, namens het college.
Dat heeft u goed, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van den Meeberg, voor de vraag. Elk gezin waarin een kind, zoals u dat nu benoemt, in zich heeft, ik zeg dat een beetje raar, maar u begrijpt wat ik bedoel, heeft ook een gemandateerde professional toegewezen gekregen, waar zij in contact mee staan, die hun kan helpen bij vragen en zorgen zoals zij die nu, waar zij nu tegenaan lopen. Daarnaast is ook het steunpunt Mantelzorg en Meer ter beschikking van deze, ik noem het maar nieuwe mantelzorgers. En er is ook vanuit de instellingen waar de kinderen vandaan komen, is er ook ondersteuning. En die maken zelfs momenteel digitale programma's, zodat de kinderen daaraan deel kunnen nemen en zijn ook een advies- en vraagbaak voor de ouders in kwestie.
Dank u wel. Ga ik naar GroenLinks.
Heer Maaike Boljeu van GroenLinks, dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een corona-gerelateerde vraag. Gisteren kwam het RIVM met cijfers dat 40% van de verzorgingshuizen, verpleeghuizen, daar is inmiddels corona aanwezig. En wij hebben ook signalen ontvangen dat dat ook het geval is bij instellingen voor verstandelijke gehandicapten. En vanuit die instellingen en ook vanuit de belangenorganisaties wordt er aan de bel getrokken, omdat er te weinig beschermingsmateriaal is en te weinig testen. En het probleem is natuurlijk hier, we hebben het altijd over die 1,5 meter. Dat is in deze situaties vaak niet mogelijk. Je kunt niet iemand op afstand wassen of voeden of medicatie geven. En dat maakt die situatie eigenlijk heel erg ernstig. En mijn vraag is eigenlijk, heeft de gemeente ook contact gezocht met instellingen in onze gemeente? En hoe is de situatie daar? Wat voor signalen heeft u? En kan de gemeente ook iets betekenen met deze vragen? Dank u wel.
Ja, ik kijk naar wethouder Boy, maar voordat ik naar haar kijk, ga ik wel even iets vertellen over wat we als veiligheidsregio in ieder geval hebben gedaan, omdat dat landelijk overigens ook uitgerold. We hebben sinds gisteren een zogenaamde wasstraat. Je moet dat zien als een drive-in. Daar kunnen 250 mensen per dag getest worden. En dat is voor mensen die doorverwezen worden, dus via een arts of omdat ze in de zorg zitten. Dus het kan alleen onder verwijzing. Een van de zaken die opvalt is dat omdat nu de huizen al zo lang dicht zijn, dat het dus niet meer mee kan komen met de bezoekers. Dus dan moet het zijn van of iemand die het al had, maar vooral misschien wel van verplegend of verzorgende medewerkers. Dus om te gaan testen, zodat in ieder geval die verzorgende medewerkers het niet binnenbrengen, is die wasstraat geopend. Dat is in ieder geval om ervoor te zorgen dat mensen zich bewust zijn van die besmetting. Ik kijk even naar mevrouw Boy of zij nog aanvullend hierop informatie heeft.
Jazeker, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag eerst even de situatie in onze gemeente schetsen. Er zijn op dit moment bij 3 verzorgingstehuizen personen positief getest op corona. En bij 1 instelling voor jong gehandicapten. En het gaat hier in totaal om 10 mensen. Dus op zich is dat een positief getal. Nou ja, positief. Wat is positief in deze tijden van corona natuurlijk? U vraagt of wij een en ander goed in de gaten houden. Dat doen we zeker. Wij hebben natuurlijk binnen onze ambtenaren allemaal mensen die al contacten hadden met allerlei instellingen. Maar bijvoorbeeld de GGD is ook erg alert hierop. Heeft ook heel veel contact ook met de instellingen in onze gemeente. En zij hebben onderling ook heel veel contact. Zijn er allerlei tafels waaraan ze met elkaar in overleg gaan over hoe kunnen we elkaar helpen. Heb jij nog tips en trucs? En hoe kunnen we inderdaad, want dat was een vervolgvraag van u, over die zorg, die beschermingsmiddelen. Nou is het zo dat beide sectoren erg goed in beeld zijn binnen de distributieplan zoals de GGD Kennemerland dat opgesteld heeft. Zij zitten daar ook zelf bij aan tafel en zij kunnen daar ook zelf dus nu over meepraten. Dus op zich is dat wel goed geborgd bij ons in deze regio.
Dank u wel. Dan ga ik naar het CDA.
Voorzitter, Erik van der Peter vanavond voor het CDA.
Goedenavond.
Als het goed is, kom ik in beeld.
Ja, u bent in beeld.
Perfect. Wij hebben een vraag over jeugdoverlast in Bad Hoeverdorp. Wij ontvangen signalen dat de afgelopen weken die overlast aan het toenemen is en snel ook. Dat betreft problemen rondom het Lorentzplein bij het parkeerterrein rondom de Albert Heijn en de bushaltes. En het plein voor het dorpshuis en bij de kinderboerderij. Nou, waarschijnlijk heeft het namelijk wel te maken met de coronamaatregelen, waardoor ja, verveling en baldadigheid wellicht aan het doorslaan zijn. Ik kreeg ook berichten dat er zelfs een incident geweest is afgelopen weekend, waarbij inmiddels ook verdachten zijn aangehouden. Nou, dat betekent wel de situatie. Is het college bekend met deze situatie en ook de urgentie om deze overlast aan te pakken? En is het college bereid om indien nodig aanvullende maatregelen te nemen, zodat ja, het makkelijker wordt voor handhavers of politie om daadwerkelijk ja, de overlast de kop in te drukken voordat dit verder gaat escaleren? Dat was onze vraag.
Dank u wel. Het is inderdaad bekend en het wordt serieus aangepakt. Tweeledig. Aan de ene kant wordt volop ingezet door straatcoaches en jongerenwerk. Aan de andere kant is handhaving en politie aanwezig. De afspraak is dat er bekeurd gaat worden. En de afspraak is ook dat die jongeren die zich niet laten sturen door die bekeuringen, dat ik dan ga kijken naar andere maatregelen om deze jongeren binnen te houden. Dus aanvullende maatregelen worden getroffen. Ja? Ik ga naar Gezond Haarlemmermeer. Ik ben met de nieuwe ronde begonnen.
Ja, dank u wel. Voorzitter, enige vraag die wij nog hadden, want de vraag is eigenlijk al wel deels gesteld, maar we waren gewoon even benieuwd. Van de 1400 boetes die zijn uitgeschreven in Nederland aan mensen die zich niet hielden aan de coronamaatregelen, hoeveel zijn daarvan eigenlijk uitgedeeld in Haarlemmermeer? Dus hoe doen onze inwoners dat? Houden die zich aan de regels of hebben wij meer inwoners die zich eigenlijk niet aan de regels houden?
Wij hebben inwoners die zich heel graag aan de regels houden. Wat je ziet is dat mensen zich ontzettend bewust zijn van de regels en ook echt moeite doen om daaraan mee te werken. Het ook heel belangrijk vinden. Ik denk dat veel van onze inwoners op enige wijze ook betrokken zijn bij Schiphol, waar ze al van oudsher gewend zijn. Als je daar werkt, dan ben je ook heel erg bewust van hygiënemaatregelen. Dus dat zal reden zijn waarom het bij ons heel goed gaat. Er zijn totaal, want ik heb naar aanleiding van de vraag die ook al eerder is gesteld, even met de politie contact gehad ondertussen. Er zijn in deze gemeente 6 boetes uitgeschreven. En vooral veel waarschuwingen uitgedeeld. Dat had ermee te maken, zoals ik al zei, dat ons handhavingsprotocol inhoudt dat mensen vooral gewaarschuwd worden. Tenzij ze echt willens en wetens niet mee willen werken. Of er opnieuw een feit is geconstateerd na een waarschuwing. We gaan nu wel vanaf dit weekend, zoals ik net al zei, stringenter zijn en stringenter handhaven. Dat wil zeggen dat we eerder gaan bekeuren. Maar we zijn ervan overtuigd dat mensen inmiddels heel goed op de hoogte zijn van de regels. En zich daar ook aan willen conformeren. Dus ik kijk daar positief tegenaan. Ik ga naar de PvdA.
Ja. Ik heb de Partij van de Arbeid, Dikkie Kerkhoff. Ik heb een vraag over stoplichten. Want nu blijkt dus dat we die 1,5 meter afstand moeten houden met elkaar. Maar dat betekent bijvoorbeeld voor voetgangers die willen oversteken, die moeten ruimte houden bij het stoplicht. En ook wil je binnen de tijd dat het stoplicht op groen staat voor jou, kunnen oversteken. En niet nog langer willen wachten, omdat je alweer op rood gaat. Dus, en je ziet het ook wel met het langzaam verkeer bij stoplichten, fietsers die staan te wachten. Die moet ook afstand houden, dus die, ook voordat dat weg is bij een stoplicht. Dus eigenlijk is de vraag van, er zijn al gemeentes waar het een beetje speelt, maar hoe doen we het in onze gemeente? Kunnen wij die stoplichten wat langer op groen zetten, bijvoorbeeld voor het langzame verkeer? Is dat een mogelijkheid om dat tegen te gaan? Om die zorg weg te halen dat je anders besmet wordt of te dicht bij elkaar komt?
Ja. Nee, ik geloof niet dat wij stoplichten hebben, al staan mensen heel lang stil. Maar voor verkeerslichten ga ik naar de wethouder Ruighok.
Dank u wel. Ja, Marja Ruighok, onder andere verkeer en vervoer. Ja, het zijn verkeerregelinstallaties, heb ik begrepen. VRI's natuurlijk. Nou, het doet er niet toe. Maar we hebben al dynamische verkeerregelinstallaties. Dus die zijn al dynamisch afgesteld. Dus in die zin lopen we daarop voor. En is het toch echt een verantwoordelijkheid van mensen zelf om voldoende afstand te houden van elkaar als ze voor zo'n rood licht staan.
Dank u wel.
Dan ja. Vraag, is dat ook voor de voetgangers? Want hoe dynamisch is het voetgangerslicht?
Op veel plekken volgens mij zijn de voetgangerslichten ook dynamisch afgesteld. Maar ik kan dat er nog even checken of dat overal zo is. Maar ik dacht dat dat wel zo was. En ook daar geldt, ja, als je voor rood licht komt te staan, dan moet je gewoon zorgen dat je voldoende afstand van de anderen houdt. 1,5 meter.
Okay.
Dank u wel. Ga ik naar Hap.
Dank u wel, voorzitter. Even een vraag over de senioren in onze gemeente. Niet alle senioren zijn natuurlijk hulpbehoevend of per definitie zielig. Maar nu de dorpshuizen dicht zijn, kan ik me zo voorstellen dat er een stuk minder contact is onderling. En ik vroeg me af of het college iets kan vertellen. Is er contact geweest met belangenorganisaties van ouderen en kunnen ze hier iets over vertellen?
Ik ga even kijken wie daar antwoord op kan geven van het college. Mevrouw Boy, mevrouw Steffens. Mevrouw Steffens, ja, namens het college. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Ja, ik ben even aan het zoeken naar hoe ik het beste kan antwoorden. Want ik ben het helemaal eens met mevrouw van der Meeberg als ze zegt, er zijn heel veel mensen die extra zorg en hulp behoeven op dit moment. Ook veel oudere mensen. Maar iedere senior is niet per definitie hulpbehoevend. En dan zijn er dus ook heel veel die zelfstandig wonen, die normaal gesproken hun eigen zaken uitstekend regelen, maar die wel gewend zijn om voor ontmoeting en voor contact en een hapje samen eten of andere activiteiten in een dorpshuis of een wijkcentrum te zijn. Nou, tot onze spijt, maar ja, logisch, zijn de dorpshuizen en de wijkcentra dicht. Wat mooi is, is dat de mensen die daar werken van de Stichting Maatvast heel veel contact houden door telefoontjes te plegen, soms eens een kaartje te sturen of langs te brengen, begrijp ik. Zodat de mensen die zij zelf goed in het vizier hebben, toch het gevoel hebben dat er iemand naar ze omkijkt. Maar tegelijkertijd de contact met de belangenorganisaties. Ik heb persoonlijk contact gehad met de voorzitters van alle seniorenverenigingen in Haarlemmermeer. Juist om te kijken van wat zijn nou de signalen die jullie krijgen. Nou, wat ik aan de ene kant begrijp is dat zij het zelf ook lastig vinden om bij elkaar te komen als bestuur, juist vanwege de regels. Maar dat ze er niet van weerhoudt om nieuwsbrieven te maken waar allerlei actuele corona-informatie in wordt opgesteld. En dat ze die zelfs deur aan deur in een aantal van onze dorpen in de brievenbus doen van al hun leden. Waardoor ook de leden soms, die misschien wat minder digitaal vaardig zijn, toch op de hoogte zijn van informatie. Niet in de laatste plaats, twee van onze seniorenverenigingen hebben ook een eigen accommodatie. Die zijn ook gesloten. En mensen hebben misschien gedacht, nou daar kan ik dan nog wel naartoe voor een vraag. Of voor dat kopje koffie. En ook dat kan niet meer. En dat is ze op persoonlijke manier is ze dat verteld. En dat contact is erg warm, begrijp ik. Ook vanuit die hoek. Telefoontjes, af en toe even langsgaan. Even omkijken naar de buurvrouw. Dus daar krijg je een warm hart van. Als je hoort wat mensen daar allemaal aan doen.
Dank u wel. Ga ik naar de ChristenUnie SGP. Meneer De Vries, u bent er.
Koos De Vries, ChristenUnie SGP. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in het verleden heeft u een aantal keren gewaarschuwd tegen het gebruik van lachgas. En nu is het pas geconstateerd dat er vrijwel zeker op aan het eind noordelijkste puntje van de Waddenweg in Hoofddorp lachgas is gebruikt. Want er liggen een fors aantal ballonnetjes en daarnaast ook nog heel veel troep die achtergelaten is. En we hadden daarover twee vragen. Ten eerste, dat is een melding openbare ruimte eigenlijk, dat de troep opgeruimd wordt. Maar dat met name ook aandacht kan worden gegeven door handhaving of politie om te kijken of dat een structureel probleem is in die hoek.
Ja, u heeft twee verschillende vragen. De eerste vraag kijk ik even naar, ik denk mevrouw Steffens. Ja?
Jazeker, voorzitter. Ja, als het gaat om het doorgeven van signalen van dit soort zaken in de openbare ruimte, dan kan ik, denk ik eigenlijk altijd een paar dingen en die zal ik ook zeggen. Ik hoop dat iedereen die het ziet denkt, nou, dat neem ik even mee, want dat hoort niet op straat te liggen. Ik ben zelf ook zo iemand die van alles opruimt en oppakt op straat. In deze tijd is dat misschien een beetje lastig, dus zullen mensen dat wat minder gauw doen. We merken dat ook aan de mensen die normaal gesproken zwerfvuil opruimen in alle dorpen. Dat gebeurt nu ook even niet. Maar het beste is echt, meneer De Vries, dat mensen gewoon een melding maken bij Meerlanden via de gemeentelijke website. Ze hebben ontzettend veel werk en zoals mijn collega CD net al zei, toch echt minder personeel dan dat ze normaal gesproken hebben. Dus het kan wel wat langer duren voordat zo'n melding wordt opgelost. Ik hoop alleen dat mensen er niet van weerhoudt om echt die meldingen te doen, want dat is de enige manier waarop we samen nu de openbare ruimte schoon kunnen houden.
Dank u wel. Dan ga ik naar het CDA.
Ja, sorry, voorzitter. Voorzitter, ik had nog een tweede vraag voor u.
Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat u impliciet gaf mevrouw Steffens al antwoord. Hè, want ze zei dat er zeker door de handhaving en politie naar gekeken zal worden. Ik moet wel meegeven dat we ongelooflijk veel plekken hebben waar politie en handhaving naartoe moeten. Dus in deze tijd, we hebben het op het lijstje gezet. Er gaat zeker naar gekeken worden. Maar ja, u moet ze niet euvel duiden dat ze zich niet kunnen splitsen. En er zijn veel plekken waar we op dit moment moeten handhaven. Dus ja, het staat op het lijstje. Dat is wat u vraagt.
Dank u wel.
Was, hè? Dank u wel. Ja, dan ga ik naar het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Erik van der Peek weer voor het CDA. Wij hebben de volgende vraag. Want volgens mij is dit zo'n beetje de slogan die gaat
iets
gelden.
Iets naar achteren.
Zo?
Ja, anderhalf meter is het denk ik wat u moet houden. Want dat zal erop staan, maar we kunnen het niet lezen.
Oh.
Nee, voorzitter. Het is niet te lezen omdat meneer Van der Peet zijn achtergrond heeft geblurred.
Oh,
en dan blurt het ook zijn papiertje.
Blijft.
Wacht even. Dat is op te lossen. Waarschijnlijk zo wel.
Blijf thuis.
Hashtag blijf thuis.
Dat het is volgens, staat heel goed. Ja.
Volgens mij is dat de oproep die we met elkaar doen, continu. In dat opzicht hebben wij wel een vraag, want aankomend weekend zal dat voor veel mensen toch echt een grote uitdaging worden, hè, met het paasweekend. Ja. Dat is begrijpelijk, ook in combinatie met de weersomstandigheden. Nou zien we dat afgelopen weekend dat het al drukker was op sommige plekken in recreatiegebieden in Haarlemmermeer. We hebben daar signaal over gekregen, onder andere de smalle dijken rondom Spaarndam en Haarlemmerlieden. Veel fietsers, voetgangers en motoren die zich daar genieten van het weer. Maar ook bijvoorbeeld langs de Tolenburgerplas. Er zijn toch mensen die daar in grote getalen naartoe gaan. En ook bijvoorbeeld het water ingaan en dergelijke. En ik ontvang daar ook bijvoorbeeld vanuit de politie, vanuit de wijkagent, daar signalen over van in hoeverre is dit nog te handhaven. En moeten hier niet aanvullende maatregelen worden genomen in de richting van het paasweekend. Dus wij hebben de vraag aan het college of wij het aankomend weekend wel voldoende capaciteit hebben om dit soort richtlijnen op deze plekken te kunnen blijven handhaven. Of dat er meer nodig is.
Nou, laat beginnen te zeggen dat het met Pasen niet zo mooi weer wordt. En meestal hopen we op mooi weer. Maar nu zou het wel eens kunnen dat het weer wat minder goed wordt dan we dachten. Maar dan nog is het zo dat mensen, zeker als ze een paar dagen thuis zijn, en ze zijn al zo lang thuis en ze zitten al zo vaak bij elkaar, en ze willen nu er even uit, dat de boodschap van de premier is: blijf thuis. Maar als je even een frisse lucht wil halen, kan dat best. Maak een ommetje. En dat kan ook door het park en dat kan ook met de fiets, als je maar ervoor zorgt dat je afstand houdt. En je kunt zelfs, als je die 1,5 meter regel, die steeds belangrijker gaat worden in ons leven, continu maar in acht houdt, dan kun je een aantal dingen echt wel doen. Daar waar we constateren dat dat niet lukt om die 1,5 meter te houden. Er is niks zo vervelend als wanneer je buiten bent en je wil graag op 1,5 meter afstand van iedereen blijven. En andere mensen komen in jouw ruimte. Dat is heel beangstigend. Dus daar moeten we mensen ook mee helpen als dat gebeurt. En dan hebben we afgesproken dat er aanvullende maatregelen worden genomen. Maar je kunt zich wel voorstellen dat er heel veel mensen zijn. De meeste mensen hier in Haarlemmermeer. Die zich keurig aan de regels houden. En het zou zo jammer zijn als die mensen niet heel even, zeg maar, een rondje rond het water kunnen lopen als ze op afstand zijn. Zodat ze even weer een frisse lucht halen. Want uiteindelijk willen we ook onze mensen dat ze lekker van de weerstand opbouwen en frisse lucht halen. Dus we zijn altijd een beetje aan het schipperen. Maar er zijn echt wel afspraken voor als het uit de hand gaat lopen. Daar zitten we bovenop. Ja? Eén halen we meer.
Dank u wel, voorzitter. Hans Spijker, één halen meer. Bij de beantwoording op mijn vraag was er helaas de verbinding weggevallen. Dat ik had de vraag over de OLVG-app.
Ja, ik had u gezegd dat die vraag vorige week gesteld is. En dat ik toen al heb gezegd dat we druk bezig zijn om de aansluiting daarbij te zoeken voor één halen meer. Maar dat moet u aanspreken.
Helemaal. Ik ben u erg dankbaar.
Maar u moet dat anders even terugkijken naar de beantwoording op de vraag die vorige week al door Forza was gesteld. Heeft u nog een aanvullende vraag? Want we zitten in de tweede ronde inmiddels. Dan ga ik naar Forza. Meneer Meijer, bent u aanwezig?
Ja, voorzitter. Ik was even weg, maar ik ben er weer. Hoort u mij?
Ja. En u zien u ook?
Oh, heel goed. Ja, ik moet even boel opzetten, want ik ben net opnieuw ingelogd. Maar hier komt de vraag, voorzitter. Forza maakt zich al tijden zorgen over de dakloze alleenstaande moeder in onze gemeente. Gelukkig is er een leefstijlvoorziening waar vooral moeders met kinderen kunnen blijven voor de periode van 2 jaar. In het tweede jaar dat de moeder daar zit, krijgt ze hulp door middel van een ruggensteunregeling. Welke ervoor zorgt dat de moeders 10 extra inschrijfjaren ontvangen, zodat ze kunnen uitstromen. Dit is ook zo met de raad afgesproken. Inmiddels is de eerste lichting uitgestroomd. Er zit een nieuwe lichting ongeveer 11 maanden. Voorzitter, gisteren werd deze moeders ingelicht door Meerwaarde dat de ruggensteunregeling komt te vervallen en dat Meerwaarde vooralsnog niet weet wat er voor in de plaats. Er stond direct paniek bij de bewoners van de Midsteen. Ze leven al met een tijdbom, omdat ze weten dat er na 2 jaar ze eruit moeten. Voorzitter, vragen. Waarom is niet eerst over het afschaffen van deze ruggensteunregeling? Ten tweede, vindt u net als Forza niet dat het handig is om bewoners van een midstreek te informeren dat de ruggensteunregeling vervalt zonder een alternatief te benoemen? En ten derde, vindt u niet, net als Forza, dat wanneer de huurovereenkomsten overeen bent gekomen waarin deze ruggensteunregeling vermeld staat, u niet eenzijdig deze ruggensteunregeling binnen een jaar kan en mag wegnemen? En
de laatste Dank vraag, u wel, voorzitter. Ja.
Ik had nog één vraag, voorzitter. Ben ik er nog? Ja.
Ja, u bent er nog. U doet het heel slim, 4 vragen in 1. Maar ik stel voor dat u die laatste even afrondt en dat we dan mevrouw Boy laten antwoorden.
Nou, ik zal de laatste vraag even stellen. Vindt u net als Forza dat de ruggensteunregeling pas afschaft op het moment dat er een alternatief voorhanden is? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Boy, namens het college.
Dank u wel. De vragen van Forza waren zeer verrassend voor mij, omdat ik me er niet van bewust was dat de rugsteunregeling opgeheven was. Dus we hebben vanmiddag even contact opgenomen en het is ten onrechte in de nieuwsbrief van meerwaarde aan de bewoners van Enstavette vermeld. De rugsteunregeling wordt niet afgeschaft. We zijn nu samen met IJmeren juist aan het kijken naar hoe we op een goede en doeltreffende manier uitvoering kunnen geven aan deze regeling. En het uitgangspunt is en blijft dat de bewoners van de estafette ondersteuning krijgen bij het zoeken naar een woning. En dat geldt, wat staat er nou? Omdat we dus net als u zelf, sorry hoor, want ik zit een beetje in tegenlicht, dus ik kan mijn eigen antwoord niet zien. Maar dat wij willen hetzelfde als wat u wil, meneer Meijer, is dat niemand eenoudergezinnen met minderjarige kinderen op straat komen te staan. Dus er is geen sprake van het afschaffen van een regeling. Als dat wel zou zijn, dan is de correcte weg om dat langs de raad te laten gaan.
Dank u wel, GroenLinks.
Voorzitter, dan wil ik even één kleine reactie opgeven.
Ik ga u geen reactie. Spijt me dat. Volgende week het debat in. Ik ga naar GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Hier Maaike Brilleu van GroenLinks. We hebben het al gehad over de zorg. We hebben het gehad over ondernemers. Allemaal terechte punten. Maar GroenLinks maakt zich ook zorgen over het culturele leven in onze gemeente. Muziekschool Pier K is al heel lang dicht. De voorstellingen gaan niet door. De bibliotheek is dicht. En eigenlijk is onze vraag van... wij zouden graag zien dat er geen kaalslag is als we straks allemaal wel weer naar al die leuke dingen en nuttige dingen kunnen. Heeft het college hierover nagedacht en zo ja, wat voor maatregelen bent u aan het nemen? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Ragerok namens het college.
Ja, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Milieu. We hebben vrijwel met alle partijen binnen Haarlemmermeer persoonlijk contact opgenomen. We hebben uitgebreid gesproken over de situatie eigenlijk al in de eerste week. Misschien heeft u ook vorige week een aardig artikeltje voorbij zien komen waarbij we iedereen weer even gesproken hebben om te horen hoe het was. We gaan ook zoveel mogelijk voor maatwerk. Het meeste is natuurlijk rijksmaatregelen. Vandaag, want de normale rijksmaatregelen voor ondernemers gelden in een heleboel gevallen ook voor de culturele sector. Ik heb vanmorgen nog even iedereen die ik had gesproken een appje gestuurd dat er weer een aanvulling is geweest in die regeling. Dat er ook erfgoed en monumenten nu gebruik kunnen maken van die zogenaamde TOGS-regeling. Dus ook hun code hoort daarbij. Nou, daar was iedereen nog niet van op de hoogte, dus blij dat ze geïnformeerd waren. We maken afspraken als ze in panden van ons zitten over uitstel van huurbetalingen. We gaan op zoek naar het doorgeven van subsidie om daar oplossingen voor te zoeken. Nou, dus we werken intensief samen met elkaar en houden elkaar goed op de hoogte.
Dank u wel. Ga ik naar SRA?
Ja, dank u voorzitter, heer Rinus Buijsenberg. Ik heb twee kleine vraagjes, die heb ik niet bij u aangemeld. Maar de één is, deze week is er veel te doen over de uitrol van de 5G. We hebben er zelfs ook vandaag nog een e-mail over gekregen. En mijn vraag is aan u, en u hoeft dat vandaag niet te beantwoorden, mag ook schriftelijk. Met oog op hoe veilig is het voor de volksgezondheid? Want van de week was er op internet dat de vogelsterfte, die nam ontzettend toe in de buurt van die 5G-masten.
Dat is vraag 1. Vraag 2 is, ik ben geschrokken naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer, waarin gesteld werd dat er een tekort is aan zuurstoftanks. Is dat in onze gemeente, met oog op het ziekenhuis, het Spaarne ziekenhuis, ook het geval? Ook die vraag heb ik niet aan u voorgelegd eerst, dus dat mag ook wat mij betreft, als u het niet weet, later beantwoord worden. Dat was hem ja. Even.
Laat ik de tweede vraag als eerste beantwoorden. Er is in Nederland continu krapte. We zijn continu het aan het verdelen en daarmee kunnen we iedereen bedienen. Maar het is echt continu zoeken en Den Haag is daarmee bezig om zoveel mogelijk middelen te verzamelen. Het is in deze regio niet zo dat we een tekort hebben aan zuurstof op dit moment. De eerste vraag, 5G, als niemand het woord vraagt, dan stel ik... Ja, mevrouw Mooi? Ja.
Dank u wel, want we hebben daar al een keer schriftelijke vragen over gehad. Onder andere ook over die uitrol van, of nou niet schriftelijke vragen, maar vragen van inwoners over gehad. Over de uitrol van 5G en over de veiligheid. Ik heb u toen moeten vertellen en ook aan de inwoners dat 5G een landelijke uitrol is. En dat wij daar als gemeente eigenlijk niet zoveel op in te brengen hebben. Dat er wel diverse onderzoeken zijn gedaan naar eventueel schadelijke gevolgen van 5G. En dat er op dit moment zeg maar het sein groen is gegeven, omdat daar niet uitgekomen is dat het schadelijk zou zijn. Dus dat is het antwoord wat ik u kan geven. Ik kan u ook wel meteen meegeven dat er nog meer onderzoek volgt. Want zo is dat vaak natuurlijk wel als met dit soort nieuwe dingen.
Dank u wel. Ga ik naar D66.
Dank u wel.
Nee, ik ga echt, want ik ga echt naar D66, want nu beginnen steeds meer vragen en ik ga echt streng zijn. D66.
Dank u wel, voorzitter. Geniet Nikker, D66 hier. Nou, veel van mijn collega's hebben al vragen gesteld waar wij ook nog mee rondliepen, zoals de ondernemersregeling en ook de vragen over de culturele sector. Dus wat mij betreft hebben wij geen aanvullende vragen meer. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik als laatste naar de VVD voor de tweede ronde.
Dank u wel, voorzitter. Hier Beryl van Straten van de Haarlemmermeerse VVD. Nou, ik wil nog wel een vervolgvraag stellen met betrekking tot cultuur. Hè? Want ieder nadeel heeft zijn voordeel. Dat schijnt een uitspraak te zijn van een bekende Nederlandse voetballer. Maar ook deze coronacrisis lijkt een voordeel te hebben. Namelijk dat jongeren en pubers meer aan het lezen zijn. En dat is hard nodig, want hun leesvaardigheid liep de laatste jaren ernstig terug internationaal gezien. Dus ik vroeg mij af, hoe springt onze bibliotheek daarop in?
De bibliotheek. Ik ga naar mevrouw Ruigrok.
Ja, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Verstraten, voor deze vragen. Want inderdaad, het is een goed teken dat er weer meer gelezen wordt. En ook onze bibliotheek speelt daar enorm op in. Ze zijn deze week ook begonnen met een afhaalbibliotheek. Want vanuit het Rijk werd gezegd, bibliotheken mogen niet open zijn. Maar toch is er ook behoefte aan afhaalpunten. Dus dat is nu net gestart. Je kan ook digitaal boeken bestellen en ophalen. En de bibliotheek hebben heel veel aandacht voor het onderwijs. Elke week komen ze met een nieuwsbrief met leestips voor de basisscholen, maar ook voor het voortgezet onderwijs, zowel voor leerlingen als leerkrachten. Dus misschien zelfs voor mevrouw van Straten nog een leuke nieuwsbrief als u nog niet geabonneerd bent. En een van de leukste dingen die ik zag die de bibliotheek onderneemt is een leesbingo voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Dus er wordt ontzettend veel ondernomen en juist gesprongen in dat gat van het digitale.
Okay. Dank u wel. Mag ik u allemaal zeer bedanken voor het stellen van uw vraag. Ik denk dat het veel duidelijkheid gaf. Dit is de allerlaatste vergadering voor Pasen. Pasen staat voor een nieuw begin en vooral voor hoop. Tot voor een jaar geleden kwamen we gezellig in familieverband bij elkaar. Bijvoorbeeld met een paasbrood of na een dienst in een kerk. Maar dit jaar is alles anders. Ook hier heeft het coronavirus slachtoffers gemaakt. Er zijn er mensen overleden of ernstig ziek. En ik wil iedereen die een dierbare heeft verloren of een zieke moet verzorgen, namens deze hele raad en het college diepste medeleven betuigen. Juist in deze dagen van hoop zijn dit voor u ongekend zware dagen. Ik zei het al, de paasdagen staan voor hoop. En de cijfers van het RIVM lijken hoopvol, maar we zijn er nog lang niet. Juist nu moeten we de maatregelen niet loslaten. We mogen de hoop niet laten varen en daarom moeten we volhouden. Ik zie dat de meesten zich aan de regels houden, hoe lastig het soms ook is. En dat stemt mij hoopvol. Maar helaas zie ik ook mensen die denken dat hen niets kan overkomen. Tegen hen zeg ik, al word je zelf niet ziek, je kunt wel anderen besmetten. Je vrienden, je collega's, je familie, je grootouders. En ik kan me niet voorstellen dat je dat wil. En tenslotte wil ik u vragen, kijk juist met deze paasdagen wie er in uw straat, in uw buurt de paasdagen alleen door moet brengen. En doe een kaartje door de brievenbus of breng een bosje bloemen, weliswaar op afstand, of een zakje paaseitjes, een klein gebaar. Maar het betekent zoveel voor hen om het vol te houden. We zien hele mooie initiatieven hier in Haarlemmermeer. En daar zijn we trots op. Dat is de paasgedachte. Ik wens u een heel fijn Pasen. Ik sluit de vergadering.
Fijne dagen.
Fijne dagen.
Fijne dagen iedereen. Hoi.